onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 56, de versen 3 en 4. Psalm 56, de versen 3 en 4.
Thank you.
geliefde, de schriftlezing in deze avonduren kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord in het eerste boek van Samuel, daarvan het 17e hoofdstuk vanaf vers 32 tot het einde. Doch vooraf doen wij belijdenis des geloofs met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God den Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zover de 12 artikelen. We willen nu lezen uit 1 Samuel 17 vanaf het 32e vers. En David zeide tot Saul: aan geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David: gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling. En hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul: uw knecht weidde de schapen zijn vaders. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. En toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. En uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen, alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. En verder zeide David: de Heere die mij van de hand des leeuws gered heeft, en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David: ga heen, en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd en kleedde hem met een pantsier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zeide David tot Saul: ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David legde ze van zich. En hij nam zijn hand, zijn staf in zijn hand, en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas, die hij had te weten in de zak, en zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn, en de Filistijnen gingen, en de Filistijn ging ook heen gaande en naderende tot David, en zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht. En toen de Filistijn opzag en David zag, zo verachtte hij hem, want hij was een jongeling, roodachtig, mits schade, schoon van aanzien. En de Filistijn nu zeide tot David: ben ik een hond, dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn vloekte David bij zijn gulden. En daarna zeide de Filistijn tot David: kom tot mij, zo zal ik uw vlees aan de vogelen des hemels geven en aan de dieren des velds. En David daarentegen zeide tot de Filistijn: gij komt tot mij met een zwaard en met een spies en met een schild, maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Ischare, de God der slagorde van Israël, die gij gehoond hebt. En te deze dagen zal de Heere u besluiten in mijn hand, en ik zal u slaan en ik zal uw hoofd van u wegnemen. En ik zal de dode lichamen van der Filistijnenleger deze dag aan de vogelen des hemels en aan de beesten des velds geven. En de ganse aarde zal weten dat Israël een God heeft. Dat Israël een God heeft. En deze ganse vergadering zal weten dat de Heere niet door het zwaard noch door de spies verlost. Want de krijg is des Heere, die zal u lieden in onze hand geven. En het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging. En David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas en hij nam een steen daaruit en hij slingerde en trof de Filistijn in zijn voorhoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd en hij viel op zijn aangezicht ter aarde. Alzo overweldigde David de Filistijn met een slinger en met een steen. En hij versloeg de Filistijn en doodde hem. Doch David had geen zwaard in zijn hand. Daarom liep David en stond op de Filistijn. En hij nam zijn zwaard en trok het uit zijn schede. En hij doodde hem. En hij hieuw hem het hoofd daarmede af. Toen de Filistijnen zagen dat hun geweldigste dood was, zo vluchtten zij. Toen maakten zich de mannen van Israël en van Juda op en juichten. En vervolgden de Filistijnen totdat men daar komt aan de vallei en tot aan de poorten van Ekron. En de verwonden der Filistijnen vielen op de weg van Saarim en tot aan Gat en tot aan Ekron. En daarna keerden de kinderen Israëls om van het hittig najagen der Filistijnen en zij beroofden hun legers. En daarna nam David het hoofd van de Filistijnen en bracht het naar Jeruzalem. En maar zijn wapenen legde hij in zijn tent. Toen Saul David zag uitgaan de Filistijn tegemoet, zeide hij tot Abner de krijgsoverste: wiens zoon is deze jongeling, Abner? En Abner zeide: zo waarlijk als u zie leeft, o koning, ik weet het niet. En de koning nu zeide: vraag gij het wiens zoon deze jongeling is. En als David wederkeerde van het slaan der Filistijn, zo nam hem Abner en bracht hem voor het aangezicht van Saul. En het hoofd van de Filistijn was in zijn hand. En Saul zeide tot hem: wiens zoon zijt gij, jongeling? En David zeide: ik ben een zoon van uw knecht Izei, de Bethlehemiet. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij weet wie de uwe zijn. Want dat zegt gij in uw woord. De Heere kent degene die de zijne zijn. En dat onderscheid, dat zal geopenbaard worden op de dag der dagen. Als gij de bokken aan uw linkerhand zult vergaderen. En de schapen aan uw rechterhand. O Heere, daar zullen er zijn die menen in te hebben gaan. Maar niet kunnen. En daar zullen zijn die zich uitgegeven hebben voor het ware. En als een valse openbaar komen. En daar zullen er zijn. En dat is uw volk. Uw ellendige arme volk. En die zich zoveel malen voor een huichelaar hebben moeten inleven. En die dan gesteld zullen worden. Voor vaders troon aan zijn rechterhand komt in. En gij gezegende des vaders en beërft het koninkrijk. Dat voor u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. O Heer, het is beter dat we door mensen verdoemd worden dan door u verdoemd. Want Heere, gij hebt de sleutels der hel en des doods in uw handen, die gij ons hebt geopenbaard. O lieve Heere, daar kan geen duivel tussen komen. Daar kan niemand tussen komen, al komt hij met 1000 profetieën. Al komt hij in naam van u, daar er zoveel valse apostelen geweest zijn, die hebben gezegd in de naam des Heren te profeteren, maar toch niet door u gezonden waren. Want gij zegt zelf tegen Jeremia: ik heb ze niet gezonden. Ach, lieve Heren, dat is ook in onze dagen. Daar er zoveel stemmen op gaan, Heren, maar gij hebt het zelf ondergaan. Ze hebben de Heere Jezus voor een vraat en een wijnzuiper uitgemaakt. En voor een dief en een moordenaar. Maar gij zijt de Zoon Gods, Heere Jezus Christus. En gij hebt gezegd en ziet, Ik ben met u lieden alle de dagen tot de volleinding der wereld. O Heere, dat mag toepassing zijn. Dat mag in het hart verzegeld zijn door de Heilige Geest. En nu staan er stemmen op, kaalkop, ga op, kaalkop, ga op. En lieve Heere, gij zijt nog dezelfde. Als uw werk is aangetast, mocht gij daarin spreken. Want gij laat u niet bespotten. En gij liet uw dierbare profeet Elisa niet bespotten. En o Heere, gij laat ook nu uw ware kinderen niet bespotten. Want als zij mogen staan in de roeping Gods, dan zult gij daarvoor instaan. Voor hun ziel en zaligheid, maar ook in de tijd. Zoals gij zo menigmaal David hebt beveiligd voor die helse Saul, o lieve Heere, dat het ook nu weer blijken zal dat één man met God in de meerderheid is, daar David de ere Gods op zijn hart gebonden weet en de lastering van zijn broeder Eliab aan u overgeeft. Want Eliab, die Eliab, o lieve Heere, van nature leven ze in ons aller hart. Maar toch was David van die Eliab verlost. Want David mocht de man genoemd worden naar uw hart. Niet omdat David zo'n beste was. Maar omdat gij hem hebt uitverkoren van de grondlegging der wereld. Kon ook geen mens tussenkomen. De duivel heeft wel geprobeerd. En David is vele malen gevallen. Maar gij hebt hem altijd weer opgericht. O Heere, dat gij ook aan ons kwam te betonen uw genade en barmhartigheid. Want Heere, het is of uw zaak of onze zaak. En gij hebt het onszelf opgelegd. En dat het uw zaak is, lieve Heere. Daar kan ook niemand tussenkomen. Want de roeping Gods is onberouwelijk. En mocht gij ook dat deze avond bevestigen en bestendigen. Opdat we mochten arbeiden in uw koninkrijk, niet alleen om zielen te winnen, maar om uw eer te verhogen. O Heere, want dat is eerst. God lief hebben boven alles. Dat geldt Christus. Hij heeft God lief gehad boven alles. En zijn naaste, zijn volk als zichzelf. Hij kon ook bidden voor zijn vijanden. En mochten we in die gestalte gaan en staan. Maar David kon de ere Gods niet laten liggen. Hij moest daar gaan tegen die geweldenaar, tegen Goliath. En gij hebt hem, en hij mocht hem verslaan in de naam des Heren zijn Gods. O lieve Heren, dat het ook deze avond mocht gelden. De Heer is aan de spits getreden. En dat we het mochten bejubelen. Niet alleen in de aanschouwing, maar ook in de toepassing. Heere, maak nog een vlak veld, want gij zijt diegene die door de vlakke velden rijdt. God, al uw gaarne getrouwe knechten nog aan met kracht uit de hoge, opdat ze uw woord recht mogen spreken. En opdat er zielen aangeraakt mochten worden doorstoken worden met die goddelijke pijl uit die goddelijke koker. Opdat ze zouden uitroepen, ik ben gewond, voer mij uit het leger. Om dan te worden geholpen ter bekwame tijd door die enige medicijnmeester die geen stinkende wonden maakt, maar een rechte medicijnmeester is. Een heelmeester die zo op aarde niet meer gevonden wordt, maar nog zit aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders. O Heere, gij zijt dezelfde, en zalig is hij, die aan hem niet geërgerd zal worden. Heere, we bidden voor uw bijstand, we bidden voor uw aanwezigheid. Mocht gij onze harten vervullen, ontledig ons van onszelf. En wees met ons, ook deze avond om Jezus wil. Amen. Geliefde, deze morgen hebben we nagedacht over wat er aan het duel tussen David en Goliath vooraf ging. En met de hulp des Heren willen we nu nadenken over het verloop van deze aangelegen strijd tussen David en Goliath, tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. En David voelt de ere Gods op zijn hart gebonden. En nu, en hij gaat deze spottende, onbesneden Filistijn in de naam des Heren tegemoet. En we hebben gezien hoe David zich aanvankelijk in het harnas van Saul gestoken had. Maar David heeft het harnas van Saul weer afgelegd, omdat hij in dat harnas van Saul niet gaan kon. Het harnas van Saul was niet alleen te zwaar voor hem, maar David had het niet verzocht. David voelde zich in het harnas van Saul gebonden aan handen en voeten en hij kon zich daarin niet vrij bewegen. Hij had altijd gestaan in de bressen, luchtig gekleed als herder, als schaapherder. En hij had die beer en die leeuw, die had hij niet tegemoet getreden, die had hij niet bij de baard gevat. In een harnas, in een zware wapenuitrusting, maar die had hij bestreden met zijn herderstaf en wellicht met een herdersknots, we weten het niet. Maar David heeft niet in die wapenrusting zoals Saul ging gegaan. En hieruit blijkt echter dat David niet klein van postuur geweest is, zoals hij wel eens wordt voorgesteld. Het was wel een jongeling, maar hij was niet klein van postuur, want het feit dat hij Sauls wapenrusting wel paste, blijkt dat hij minstens even groot als Saul geweest moest zijn. En wij weten dat Saul boven alle anderen uitstak, en daarin maakte David ook geen uitzondering. En dat David het harnas van Saul aflegde, was niet omdat de wapenrusting hem te groot was, maar zoals hij er zelf bijvoegt, ik heb het nooit verzocht, met andere woorden, ik ben die wapenrusting niet gewoon om te dragen. En als herder, zoals gezegd, was die altijd zeer luchtig gekleed geweest in het warme Midden-Oosten. En daarom viel hem het gaan in een ijzeren wapenrusting zeer moeilijk. En David was met een ander soort wapenrusting bekleed, geliefde, namelijk de wapenrusting Gods. En het harnas van Saul behoort tot degene, als we het geestelijke daarin mogen onderscheiden, behoort tot degene die onder de wet zijn. Tenminste, daar is het een beeld van, het harnas van Saul. Een mens onder de wet bevindt zich onder het juk der dienstbaarheid en veroorlooft zich allerlei leunsels en steunsels, allerlei verzekeringen en lidmaatschappen, waarmede hij denkt zijn leven veilig te kunnen stellen. Maar Gods ware volk kan in zo'n wettisch harnas zich niet bewegen, want daarvan zijn ze verlost toen zij van het rijk der duisternis zijn overgegaan in het koninkrijk van Gods wonderbaar licht. En Gods ware volk is net als David aangegord met de wapenrusting Gods om te wederstaan de listige omleidingen des duivels. En daartoe moeten we bevrijd worden, geliefden, van onder het juk der dienstbaarheid. Anders kunnen we God niet behagen. Onder het juk der dienstbaarheid is het onmogelijk om te geloven. En zonder geloof kunnen we God niet behagen. En als we van dat juk der dienstbaarheid verlost worden, geliefden, dat is een strijd op leven of dood. De sterk gewapende die zijn hof bewaakt, wordt niet voor niets de sterk gewapende genoemd, want hij houdt degene die onder de wet gevangen zijn onder zijn wil. Die houdt die gevangen onder zijn wil. En zo hield Goliath het leger der Israëlieten gevangen onder zijn wil. Onder de hoon en laster die hij dag in dag uit uitkraamde. Maar het was slechts voor een tijd. Want toen er eentje kwam die sterker was dan hij, toen moest hij het onderspit delven. En David was niet qua lichaamskracht tegen deze reus opgewassen, maar David komt dan ook niet in eigen kracht, maar in de kracht van Christus. Ja, geliefde, eigen krachten te verachten, dat wordt alleen op Jezus school geleerd. En Paulus zegt vanuit de praktijk des geloofs, als ik zwak ben, dan ben ik machtig, want ik vermag alle dingen door Christus die mij krachtig heeft. En in dat geloof treedt David de Filistijn, deze onbesneden Filistijn, tegemoet. Want er staat, en hij, David, nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en leidde ze in de herderstas die hij had te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand, alzo naderde hij tot de Filistijn. En David had 2 wapens, een staf en een slinger. En zijn munitie bestond uit 5 gladde stenen. Waarom die staf? Wel, geliefde, met die staf telde David zijn schapen als hij met de kudde terugkeerde in de koraal. En met de punt van de herderstaf Die gebruikte David ook om de roofdieren te doorsteken als zij zich aan een van de schapen vergrepen. Aan die herderstaf, daar zat een scherpe punt. En de herderstaf was dus een effectief wapen, maar David gebruikt die in de ogen van Goliath onbenullige herderstaf om Goliath uit zijn evenwicht te brengen en hem nonchalant te maken. En geliefde, dat is ook dat is de tactiek op geestelijk terrein om je tegenstander nonchalant te maken. Hè. Dan worden ze bravoerig. Ja, en dan gaan ze allerlei dingen zeggen wat zich later tegen hen keert. En de slinger die David bij zich had, gebruikte hij ook om verdwaalde schapen die het pad verlaten hadden weer in het gareel te brengen. En in de meeste gevallen was dan een enkel steentje genoeg om een afdwalend schaap op zijn schreden te doen terugkeren naar de kudde. En zo handelt de goede herder ook met zijn schapen. Want als ze wat afdwalen in leer of leven, dan werpt hij een klein steentje, zodat het schaap van de kudde van Christus schrikt en terugkeert op de goede weg. En zo'n steentje kan van alles zijn. Dat kan een beproeving zijn. Meestal doen ze hem wezenlijk geen pijn, maar het zijn de kastijdingen des vaders. En het zijn van die schriksteentjes die aan de eerste liefde herinneren. En geliefde, als zonde tot schuld wordt, dan gaat het schaap blaten. Een schaap van Christus. En dan blaat hij gelijk een schaap. Heb ik gedwaald in het rond dat onbedachte herder heeft verloren. Ai, zoek uw knecht schoon, hij uw wetten schond. Want hij volhardt naar uw geboon te horen. En voor Goliath had David een ander soort steen uitgezocht dan de schriksteentjes die hij gewoonlijk voor afdwalende schapen gebruikte. Namelijk 5 gladde stenen uit de beek, staat er. Het waren scherpe stenen die een mens dodelijk konden treffen als ze met geloofsprecisie werden geworpen. David was daarin behendig. Hij kon die slingen gebruiken. En vanzelf kon hij ook met precisie de stenen werpen. Want als je een afdwalend schaap wil doen terugkeren, dan moest hij behendig zijn met zo'n herderslinger. En om zo'n afdwalend schaap precies op zijn rug te raken met zo'n steentje. Dus daar was David in geoefend. Maar David die zou toch niet door zijn geoefendheid Goliath vellen. Want hij kwam in de kracht en in de naam des Heren. De strijd was niet Davids, maar Gode. Ja, dus, maar dat gaat wel door de weg van middelen. David die hoeft niet te spreken om Goliath te vellen. Hij moet de middelen gebruiken. En daarvoor had hij 5 gladde stenen uitgezocht. Het soort stenen die David had uitgekozen voor het duel met Goliath, die waren dus net zo gevaarlijk als een kogel uit de mitrailleur. Of nog wel dodelijker. En die halfnaakte herdersjongen met rood haar, dat was voor Goliath een zware belediging. Hè? Want die had gedacht dat er een man uit het leger van Saul gestuurd zou worden. Met een ook zo'n krijger. Hè? Ook zo, met zo'n wapenuitrusting. Met spies en rondas. Een schild, een zwaard. Maar toen David opzag en David zag, zo verachtte hij hem, staat er. Hè? Want hij was een jongeling, roodachtig, met schade, schoon van aangezicht. David leek, om het zo maar eens te zeggen, meer op een meisje dan op een jongen. Roodachtig van haar. Was niet klein, dat staat er niet. Maar het was wel een jongeling. En woedend roept hij uit, ben ik dan een hond? Dat gij tot mij komt met stokken? En de Filistijn die vloekte David bij zijn goden. Daar had je het oordeel al. Goliath sprak als het ware zijn eigen doodvonnis uit. Want als je een kind van God vloekt, dan bega je een doodzonde. Dan bega je een doodzonde. En zo vloekte Goliath ook bij God, bij de God van Israël. Goliath stelde de God van Israël dus gelijk aan de afgoden der Filistijnen. Want dat was wel een gruwelijke spotternij. Maar het was er ook een bewijs van dat er niks van het volk Israël uitging. Het kan tweeledig zijn, want de Heer Jezus is ook bespot, maar we durven toch niet te beweren dat er niks van Christus uitging. Nee, 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 daar ging Christus borgtochtelijk, hè. Als hij schold, niet wederschold. Ja, daar ging hij als borgtochtelijk, als lamme gods, hebt hij dat verdragen. Maar over het algemeen kunnen we wel zeggen, als de wereld durft te spotten met de ware godsdienst, hè, dan kan er ook een kant aan zitten, hè, dat er niets uitgaat van de gemeente gods. En dacht u dat een man als Plasterk nog enig respect heeft voor het afvallige, hypocriete en afgodische houding van de SGP? Dacht u dat? Kijk, daar heb je het nou. Omdat er van het reverdom niets uitgaat, dan wordt er vrij en frank gespot met God en goddelijke zaken. Dat wordt op de korrel genomen. Ja. Want of dacht je dat je... Kijk, vroeger had je dat oude volk van God. En ik heb wel eens bij een bedrijf gewerkt. Toen zegt die magazijnbediende tegen mij en zegt, ja... Hij zegt, weet je wat het vroeger was? Vroeger voetbalden wij op het kerkplein. En maar als de kerk uitging, dan kropen we achter een boom. Want dan waren we bang dat we door die mannen met die zwarte hoeden werden aangesproken. Kijk, toen lag er nog beslag bij de wereld. Maar dat is helemaal weg. En dat is ook, daar is de kerk debet, daar is de kerk zelf debet aan. Daar gaat niks meer vanuit. Ja, dan... Ik bedoel, als de wereld durft te spotten met God en goddelijke zaken, dan moeten we daar eerst de schuld van bij onszelf zoeken. Ja, kijk, van Saul en zijn leger, daar ging niks van uit. Hè? En die Goliath, hè, dag in dag uit, 40 dagen lang, anderhalve maand lang, bijna kon die vrij en frank spotten met God en de God van Israël. Waar zijn de Davids in onze dagen, hè, die de spotters tegemoet treden in de naam des Heren? En Goliath maakte de God en de ware godsdienst belachelijk. Hè. Wat dat betreft had hij wel een bestuurslid van de SGP kunnen zijn. En hij zweerde bij zijn goden en vertrouwde geheel op zijn eigen krachten. Hè. Ze gaan het maken, zeggen ze tegenwoordig. Hè, maar dat zou hem duur komen te staan. Hij had verwacht dat koning Saul een gelijkwaardige tegenstander tegenover hem zou stellen. Maar nu hij zo'n nietige herdersjongen ziet aankomen, dan rollen de vloeken uit zijn mond. En dan briest hij tegen David, komt gij tot mij, hè? Of hij zegt, kom tot mij, zo zal ik u vlees aan de vogelen des hemels geven en aan de dieren des velds. Ja, geliefde, de duivel is in een briesende leeuw gedaan, dan altijd een vloekende duivel. Maar dan is die goed te herkennen. Dan hoef je hem niet te wederstaan, ja, begrijp me goed, maar dan is die goed te herkennen. En dan hoef je niet te onderzoeken waar het nou vandaan komt, want dat is altijd, hè, dat is de duivel in zijn briesende leeuwgedaante. En het was voor David ook geen vraag, hè, van welke geest Goliath bezeten was. Goliath rekende alleen maar met zijn eigen krachten, met zijn eigen kunde. He, maar met één hield hij geen rekening, namelijk met de God van Israël, he, die ook Davids God was. En we hebben vanmorgen gezien hoe laag Eliab David beschuldigde met een lastering waarvan geen bewijs was. Dat doen ze tegenwoordig ook en dan komen ze met allerlei lastenverhalen, algemene lastenverhalen, zonder enig bewijs. Er staat je kan eigenlijk geen punt lezen. In een voering wat ze opvoeren. Want dat die Eliabs geliefden, die zijn nog springlevend in onze dagen. Eliab die was zwanger van de afgunst. Zwanger van de afgunst. Want die zag wel dat David met God wandelde. En die zag wel dat David werd aangegord met kracht uit de hoge. Daar zag hij wel, dat kon Eliab niet verdragen. Ja. Maar geliefde, als die God zich in Christus... in zijn waarde vertoont, hè, aan een totaal verloren zondaar, dan wordt de mens pas onwaardig en dan krijgt hij zich voor de dienst des Heren over. En zoals David ook vernederd, hè, David was gans vernederd en dan moest Eliab nog aan meewerken. Ja. Want nadat hij door Eliab belasterd was geworden, hè, vals beschuldigd, dan wordt hij aangegord met kracht uit de hoge. Want Gods zware knechten zijn zo gewillig niet om de dienst des Heren waar te nemen. En die dat wel menen, die dat wel propaganderen, dat zijn Gods zware knechten niet.
Jona moest naar Nineveh om de heidenen het oordeel Gods aan te zeggen, maar had er heel geen zin in. Ja, er zijn predikers in onze dagen die hameren op de gewilligheid van de bekeerde mens. Hè? Maar Gods woord predikt ons de gewilligheid van Christus voor een onwillig mens. Ook na ontvangen genade. En dacht u dat David met zijn gewilligheid de reus Goliath tegemoet trad? Dat moet u nooit denken hoor. Maar laten we eens kijken wat Davids antwoord aan Goliath is. Hè? David zegt, gij komt tot mij met een zwaard en met een spies. Hè? Met uw lastermond, met een schild. Maar ik kom tot u in de naam van de Heere der Ischaren, de God der slagorde van Israël, die gij gehoond hebt. En David antwoordt Goliath met geloofstaal. En het geloof heeft het niet over de middelen, niet over lichaamskracht, niet over eigen biografieën, nog over vleeselijk geweld. Maar hij spreekt bij God vandaan en in zijn naam. Ja. En we kunnen dat ook terugvinden bij de psalmist. Hè? Tot 3 keer toe zegt hij in zere naam, alle heidenen hadden mij omringd en het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Ze hadden mij omringd, ja ze hadden mij omringd en het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Ze hadden mij omringd als bijen en ze zijn uitgeblust als doornenvuur. Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Ja, vandaag aan de dag zouden ze zeggen, nou die man die vloeit door. Dat is een doorvloeier. Die psalmist van de 118e psalm. Die vloeit door. Die herhaalt alles hetzelfde. Ja. Maar geliefde, let erop hoe David, hoe hij voorzegt, hè, hoe de strijd zal aflopen, hè, nog voordat er een slag of stoot gevallen is. En David zei niet dat hij een belofte van de Heer had gehad, hè, dat het zus en zo zou aflopen. Nee, het geloof spreekt bij God vandaan de woorden Gods. Als je als kind van God of knecht van God wordt aangehoord met kracht uit de hoge, dan mag je de woorden des geestes spreken. Het woord. Ja. David ging niet in onderhandeling met Goliath om in de weg van concessies de strijd tussen de slagorde des Heeren en het leger der Filistijnen zonder bloedvergieten tot een goed einde te brengen. Nee. Die bedriegelijke houding laten we over aan de hersteltevormde kerk en de SGP. De SGP is een partij van dialoog en van het compromis. Maar David was gelukkig geen lid van de politieke partij, maar de man met Gods hart, met de goddelijke roeping. David trad Goliath oncompromisloos tegemoet. Ja, zo zou ook de premier van Israël, Netanyahu, tegenover de jodenhater Obama moeten staan. Compromisloos. David zoekt geen medestanders, want hij had God aan zijn zijde. En één man met God is de meerderheid. Ja. Dat is waar hoor. En David was een getrouwe wachter die compromisloos Goliath tegemoet treedt, gelijk Simson de Filistijnen tegemoet trad en hen in de naam des Heren versloeg. Ja, je hebt ook veel valse profeten hè, die pretenderen in de naam des Heren te profeteren. Maar waar kan je zulke mensen aan ontdekken? Nou, die zijn constant zichzelf aan het verhogen over de rug van een ander. En allemaal met bewijsmateriaal van niks. Want ze komen niet met bewijsmateriaal, maar met een lastenverhaal. Dat zie je, dat hebben we vanmorgen bij Eliab gezien. Die man die komt niet met een bewijs. Ken ook niet, bij laster is geen bewijs. Ja. Dus David, die treedt Goliath niet tegemoet in de weg van concessies, maar compromisloos. Dat is een kenmerk van de vreze Gods. Ja, en dan word je vandaag en de dag word je dan verweten. Het alleen te weten. Denk je dat je het alleen weet, zeggen ze dan. Dat venijn zat eigenlijk bij Eliab. Hè? Dan zeg je, wat kom jij hier doen, joh? Jongeling. Wat kom jij hier doen? Denk je dat je ook wat nog op melk, een vinger in de melk te brokkelen hebt? Maar geliefde de Godvrezende Nabot, die ging niet in onderhandeling met Agab over de erven der vaderen. Dat konden deze mensen niet, omdat ze God vreesden. En ik geloof daarom niet hè, dat die onderhandelaars van de HAK die met de PKNA gaat onderhandelen hè, over de erven de vaderen God vrezen. Dat maken ze mij niet wijs, want Gods woord leert ons geheel iets anders. Gods woord leert ons de plicht van een getrouwe wachter. En dat is niet een werkverbond opdracht, maar onlosmakelijk verbonden met de roeping Gods. Lees bijvoorbeeld Ezekiel 3 maar en Jeremia 1. Maar ik weet geen geval op te noemen, geliefde, waarmee zoveel gesjoemeld wordt in onze dagen als met de plicht van een getrouwe wachter. Gods knechten hebben wat dat betreft, de getrouwe wachters hebben wat dat betreft alles tegen. Zichzelf tegen, de mensheid tegen, alles. Want ze moeten gaan in de voetstappen van Christus. Ja, ze hebben vaak de schijn tegen. Maar de plicht van een getrouwe wachter staat dan ook zwaar onder verdenking. Hè, omdat de vervloekte kerkpolitiek een trend geworden is. En degene die hun plicht van een getrouwe wachter waarnemen. Ja, dat zeg je nooit van je eigen hoor. Want ik sta nog maar ledig op de markt. Ik moet nog beginnen hoor. Ik sta nog maar ledig op de markt. Maar diegene die louter hun plicht van een getrouwe wachter waarnemen, worden gehaat in de volle breedte van de reformatorische gelederen. En als je zegt dat dit niet waar is, dan weet je nergens van. Dan weet je echt nergens van. Maar weet dit, dat als Gods ware knechten en kinderen in de bediening des geesten staan, zoals David hier staat, dan zijn ze op dat moment onaantastbaar. En wat de woorden Gods betreft, zijn zij op dat moment onfeilbaar. Ten spijt van alle verdachtmakingen. En dat zal God uitklaren. Want we hebben met een machtige, almachtige rechter te doen van hemel en aarde. Hij kent ieders hart. En hij weet ook feilloos. Wie er met duivelse laster rondstrooit. Dat weet je ook feilloos. God kent ieders hart. Wat dat betreft. Dan is dat voor mij wel eens een ontzaglijke rust. Hè, dat God alles weet. Dat God alles weet. Alles weet. Petrus zei het. Meer van Galilee. Heere, gij weet alle dingen. Dat was zijn rust. Hè, dat was zijn rust. Ja. Gij weet dat ik u lief heb. Ja. En weet je wat hij ook wist, Petrus? Dat God hem lief had. Met een eeuwige liefde. Dat wist hij ook. Ja. Daarom zegt hij het. Hè. Gij weet dat ik u lief heb. Omdat gij mijzelf lief gehad heeft met een eeuwige liefde. Ja, kijk, dat missen de huigelaars ten ene male. Ook al zijn ze 10 keer gereformeerd of van het hersteld verband. Daar kijkt God niet naar. En tegenwoordig leren er veel in het kader van de hermeneutiek. Hè, dat iedereen Gods woord mag verstaan op de wijze die men goed dunkt. Dominee Moerkerke zegt bijvoorbeeld. Er is een vrijheid van exegese. Maar ja, dat is er niet hoor. Dat is er echt niet. Dat is een leervrijheid van de duivel. Het ware geloof spreekt alleen overeenkomstig de zin en mening des geestes. En nou kennen wij wel ten dele, hier op aarde kennen we ten dele. We profeteren ten dele. Maar ze moeten mij niet vertellen dat de hermeneutiek van Gods woord altijd in het onduidelijke legt. Dat moeten ze mij niet vertellen. De een mag het zus uitleggen en de andere zo. Dat is van de duivel. Daar geloof ik niet in. Nou, want de Heilige Geest die leidt geen verwarring. Nee, de Heilige Geest leidt in al de waarheid. Goed verstaan. Ja, dan heb je ook nog van die revo-biblicisten die de letter van Gods woord, en dan maken ze van de letter van Gods woord een stuk leren, in plaats van een leerstuk. Ja. Wij hebben ook leerstukken te preken. Oh, absoluut, dat heeft Christus ook gedaan. Maar biblicisten hameren op de letter van de tekst, hè, maar die verstaan de geestelijke betekenis er niet van. Ja, en wie is tot deze dingen bekwaam? Wie? Die pretenderen? Die het pretenderen? Nou, daar geloof ik niks van. Daar geloof ik niks van. Daar moet je ook niks van geloven. Nee. Nee. Kijk, de profeten die spraken als door de mond Gods. Hè? Die profeten die werden gedicteerd als het ware. De bijbelschrijvers werden ook gedicteerd. Hè, maar voor Gods kinderen in het algemeen en voor Gods knechten in het algemeen, daar geldt voor dat ze met kracht uit de hoge zullen worden aangedaan En dan mogen ze ook spreken de woorden Gods. Alleen een preek, hè, een preek, een predikatie, buiten de predikaties van Christus en de apostelen, is niet onfeilbaar. Hè. Wij kunnen zeker dwalen. En daarom moet ook altijd wat er gezegd of gepreekt wordt, hè, moet altijd, hè, net zoals de Bereërs, die wisten niet dat Paulus, zeg maar, een geroepen apostel van Christus was. Hè, dat zei hij wel en dat hoorden ze ook wel. Maar toch, wat hij preekte, toetsten ze alsof het al zo was. Hm? En dan moet je dan wel door de Heeren bekwaam gemaakt zijn, want anders dan leg je het nog uit in je eigen straatje. Want er wordt wat gelasterd in onze dagen. Hè. Van de Groen, die is helemaal ontleed. En als een beest is die neergezet. Hè, je kunt het lezen in de Kralinga, wat ze over die man belasterd en gelasterd hebben. Nou was Van der Groen niet onfeilbaar, zeker niet hoor, zeker niet. Maar die dat doen, die Gods knechten en Gods kinderen neerzetten, als dat tot of het straathonden zijn, die zullen voor Gods rechtbank niet kunnen bestaan. Nee. Anders is Gods woord niet waar. Gods dienst is een discussiegodsdienst geworden in onze dagen. Men meent in onze dagen dat de menselijke ratio Gods woord kan bevatten. Nou, dat is een misvatting, geliefde. En aan de andere kant is een ziekelijke, ik noem het een schizofrene godsdienst, hè, die haalt allerlei tekst uit de Bijbel om eigen gelijk te halen. Nee, Gods knechten worden verwaardigd om met Bijbelse bewijsvoering de leer der zaligheid te verdedigen en te verkondigen. Dat is zomaar geen praatje. Nee. Maar ja, in onze dagen, ja, dan krijgen de huichelaars het voordeel van de twijfel. Hè? De afvallige Demas, hè, die de tegenwoordige wereld lief gekregen had. Hè? Daar was bewijs voor, hoor. Paulus zegt dat niet zomaar. Er was bewijs, aanwijsbaar, aantoonbaar. Eliab, die laste David zonder bewijs. Maar Paulus zegt van Demas dat hij de tegenwoordige wereld lief had gekregen. Dat was bewijs, dat was aanwijsbaar. En tegenwoordig geven ze Demas het voordeel van de twijfel, omdat volgens zeggen niet letterlijk in de Bijbel staat dat Demas verloren is gegaan. Ja. Nou, als je zo de Bijbel uitlegt, dan ben je een ketter. Dan ben je echt een ketter. He? En zulke ketters die zetten Maria met haar keuze van het goede deel in de schoenen van Arminius. Dan zeggen ze hebt toch met de goede keuze gemaakt. Alsof dat haar eigen wil was. Ja. Ja, en de vraag of de wijzen uit het oosten bekeerd waren, dat vegen letterknechten, hè, als wijze schriftgeleerden van tafel, omdat dat niet zo in de Bijbel zou staan. En dat is ook het argument van de bestrijders van de kinderdoop. En ze beweren dat er in Gods woord niets over de kinderdoop vermeld staat. Nou, dan ben je echt een ketter, hoor. Dan kan je echt op grond van Gods woord een ketter genoemd worden. Want ze zullen die focussen op de letter. Maar de kinderdoop staat ook letterlijk in de Bijbel. Daar kunnen we nou niet op ingaan, maar dat staat er wel degelijk. Maar alleen, en we hebben er al eens meer over geschreven, en als u er een vraag over hebt, dan moet u die maar aan God stellen, en niet aan mij. Ik ben geen Bijbels woordenboek. En die dat wel pretenderen, daar geloof ik niks van. He, maar alleen diegenen die horen wat de geest tot de gemeente zegt, die verstaan het. En weet je wat biblicisten voor staan? Dat zijn mensen die de Bijbel, die elke letter van de Bijbel letterlijk opvatten. Weet je wat die voor staan? Bekeerde hypocrieten. En Gods volk met een onzekere zaligheid. Daar staan ze voor. Maar het zijn arbeiders van de Satan. En zulke predikers spreken altijd van beneden naar boven. Kijk, daar kan je ze ook aan herkennen. Hè? Daar kan je ze ook aan herkennen. Die willen Gods woord bewijzen met wat ze meegemaakt hebben. Nou, houd dat maar gelijk op. Dan gaat dat maar gelijk Donald Duck lezen. Daar moet je niks van geloven. Nee. Wij prediken u de woorden Gods. Ja. Daar is niks van de mens bij, hoor, geliefde. Nee, daar is niks van de mens bij. Paulus zegt, ik heb u de volle raad Gods gepredikt. Ik heb u niet Paulus woorden gepredikt. Ik heb u Gods woord gepredikt. Ja. Kijk, en daar ontstaat de afgunst. Hè? Als je dan een preekje afbreekt, dat je zegt van kijk, daar en daar, is tegen Gods woord. Bewijsbaar hoor, maar altijd bewijs hebben. Altijd bijbelse argumentatie. En als je door de geest des Heren mag preken, wat er dan tegenop komt, leg het naast je neer. God is het die oordeelt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, die ook voor ons bidt. En Goliath sprak in eigen naam, namelijk dat hij Davids vlees aan de vogelen des hemels ten prooi zou geven. Maar daar, David daarentegen die zei dat hij, niet hij Goliath zou verslaan. Nee, tegenwoordig zeggen ze, ja ik ken knopen ontbinden. En als je wat hebt dan moet je met me bellen. Nou, dat zijn de Goliath pretten. Die pretenderen dat ze dat kunnen. Net zoals Goliath. Hè? Goliath zei, ik zal u verslaan. Ik zal u aan de vogelen des hemels geven. Nou, dat zei David niet. Nee. David zei dat God het zou doen. David zei hè, dat de Heere deze onbesneden Filistijn in zijn hand zal geven. Want de Heer had tot hem gezegd, de lieden die met u twisten zullen vergaan. Dat is gebeurd hoor. Op Gods tijd, niet op Davids tijd, op Gods tijd. Als Jozef voor de farao staat en verzocht wordt zijn dromen te verklaren, dan zegt Jozef tot farao, het is buiten mij. God zal farao's welstand aanzeggen. God zal het doen. Kijk, daar kan je nou de valse hypocriet aan herkennen. Die zeggen, ik zal het doen. Ik heb net zo lang gestreden. En ik heb net zo lang dit. En ik heb net zo lang dat. Ik. Maar als Nehemia de muren van Jeruzalem herbouwt, ondervindt hij de vijandschap en de bespotting van Sambalat en de Hororiet en Tobia de Ammoniet en Gesem de Arabier. En daar zegt Nehemia tegen zijn belagers, de God van de hemel, die zal het ons doen gelukken. En wij zijn knechten zullen ons opmaken en bouwen. Maar gij lieden hebt geen deel, nog gerechtigheid, nog gedachtenis in Jeruzalem. En zo treedt David deze Filistijnse godslasteraar tegemoet, niet in eigen kracht, maar in de naam des Heren der Ischaren, de God van Israël. Ja. En zo trad Gideon de Midianieten tegemoet met een handjevol strijders, in de naam des Heren. Gideon had echter strijders te veel, dat weet u, u kent de geschiedenis. En hij moest er uiteindelijk 32.000 naar huis sturen. Omdat ze niet geroepen en niet geoefend waren tot de krijg om in de naam des Heren geduchte daden te doen. Daar waren die 32.000 niet toe uitverkoren. Ja. De roeping van Gideon wordt in onze dagen door velen in de mond genomen. En we hebben het oort van Van der Vlies. Maar het grote verschil met Gideon en de SGP is dat Gideon op Gods bevel, op bevel des Heren, 32.000 leden naar huis moest sturen. Terwijl de SGP aan verkiezingen meedoet om er meer leden bij te krijgen. Voelt u het verschil? De SGP leeft bij de aantallen. Maar dat is juist een bewijs van volslagen ongeloof. En ik geef er dan ook geen cent voor die ongeloofspartij die zichzelf de SGP noemt. Gideon moest grote aantallen inleveren. En naar huis sturen, naar moeder de vrouw. Want God rekent niet met aantallen. En het geloof evenmin. Het ware geloof, geliefde, rekent met God. Steunt op God. Strijdt in de naam van God. Ja, ik heb wel dominees gekend die ook de roeping van Gideon op hun lippen namen. Maar hele gemeentes in de handen van de antichrist hebben overgeleverd. Terwijl Gideon juist de roeping had om de antichristische, om de antichristelijke Midianieten een definitieve slag toe te brengen. Ik lees nergens dat Gideon in debat ging om de Midianieten te overtuigen van hun ongelijk. Nee, hij moest ze in de naam des Heren verhouden. Hij ging er niet mee in discussie. David ging niet met Goliath in discussie. Die nodigde Goliath niet uit voor een interview. Net zoals de SGP doet met Plasterk. Wat een spottenij. En de Bijbelheiligen zouden niet hebben kunnen leven hè, met een parlementaire democratie, want zij konden niet kiezen tussen twee kwaden.
Konden de Bijbelheiligen niet.
En nu kan men leven met de democratie, zelfs in de kerken. Maar de democratie, geliefde, meeste stemmen gelden, heeft de kerken krachteloos gemaakt en verdeeld tot op het bot.
Dat is niet de wil van God.
Ook de SGP leeft bij het meeste stemmen gelden. Maar dat is juist hun ondergang. Let maar op. Democratie staat haaks op het leven des geloofs. Gods ware volk leeft niet van aantallen. Leeft niet van mensengunst. Maar van de gunst Gods. En is van God afhankelijk. Dus men kan de roeping van Gideon in de mond nemen. Nou, daar zal God wel over oordelen of dat waar is. Maar aan de vruchten zult geen kennen, zegt Christus. Tegenwoordig zeggen ze, je mag niet oordelen. Christus zegt het gans anders. Hij zegt, oordeelt niet onrechtvaardiglijk. Dat staat er. Maar een rechtvaardig oordeel. Daar is de kerk toe geroepen. Geen schizofreen oordeel. Zoals er in onze dagen websites vol staan met schizofreen oordelen. Nee. Daar moet bewijs zijn. Als ik wat tegen de SGP heb, dan voer ik een bewijs op. Dat is noodzakelijk. Anders is het lastig. Dus aan de vruchten kent men de boom. Het vat geeft uit wat erin zit. De SGP heeft wat dat betreft haar ware identiteit geopenbaard, namelijk een los van God beweging. Helemaal vergeven met de geest der verlichting waarvoor zij massaal gekozen hebben. Nou, ze zullen krijgen waarvoor ze gekozen hebben. Ja. En dat oordeel is zich al bezig te voltrekken. Maar bij David weegt de ere Gods het zwaarst. Geen aantallen. David die zegt niet tegen zijn broers, ja, maar gaan jullie ook met me mee? Tegen de strijd, tegen Goliath. Hij zegt niet tegen Saul, ja, maar Saul, u bent toch verantwoordelijk? Nee, bij David weegt de ere Gods het zwaarst. Hè? Maar bij de SGP en de huidige kerken weegt eigenbelang het zwaarst. Ik vergeet nooit bij de oprichting van de HK. Het eerste wat ze hadden, dat was zo'n emeritus kas. Hoe noem je dat, zo'n kas? Dat in mij toch schelen. Maar daar woog het geld het zwaarst. Ja. En David werd door zijn eigen broeders met afgunst bejegend. Omdat ze wel zagen dat God aan zijn zijde was. En dan krijg je altijd lastig. Maar dat geeft niet. Dat geeft niks. Dat moet meewerken. Laat ze lastig. Dat hebben ze Christus ook gedaan. Hè? Ze hebben Christus ook voor een narcistisch figuur uitgemaakt. Dat hebben ze ook gedaan. Hebben ze Christus ook gedaan. Er is niks nieuws onder de zon. Hè? Nee. Tegen Luther ook. Tegen Luther hebben ze gezegd. Ja, maar Luther, denk je nou werkelijk dat je het alleen weet? Nou, voorlopig wel, zei Luther. Nee? Daar heb ik niet aan gezocht. Dat heeft God me gegeven. Ik heb die. Ik spreek niet in eigen naam. Zij zelf Christus. Hij zegt, ik spreek in de naam des vaders. Ja, dus een dienstknecht is niet meer dan een meester. Hè? David ging in de bres staan, niet met de mond alleen, hè, maar met de daad. Hè? En daarin vertoonde hij het beeld van zijn meester. Doch niet door kracht, nog door geweld, maar door des Heere geest. Hè? Dat geldt ook van Simpson hoor. Niet door kracht, nog door geweld. Want tegenwoordig hebben ze daar een heel vleeselijk begrip over. Hè? Dan denken ze dat christenen, dat Gods volk, pacifisten zijn. Dat zijn het niet. Niet door kracht, nog door geweld, maar door des Heere geest. Nou, en als je ziet hoe Simpson werd aangegord met kracht uit de hoge, hoe hij door des Heere geest gedreven werd om de Filistijnen slagen toe te brengen, dat ging met grof geweld gepaard, zou je zeggen. En het was toch niet door kracht, nog door geweld, maar door des Heere geest. Dus geliefde, daar kunnen ook de mensen die liefde hoog in hun vaandel hebben staan, grof misbruik van maken van die tekst, niet door kracht, maar door geweld. Hè? En die slaan iedereen voor de mond. En dat ze als klinkende metalen spreken. En dat hebben ze Christus ook gedaan. Dat hebben ze Stefanus ook gedaan. Dan zeggen ze, die man dat is een klinkend metaal. Die brengt alles tegen de wet in. Maar met vlijmscherpe woorden, door de kracht des Heilige Geestes, heb Stefanus daar gestaan tegenover het Sanhedrin. En hun harten bersten van woede. Daartoe is Gods ware volk en knechten geroepen. Om dat vijandige dynamiet tot ontploffing te brengen. Dat moet. Die vijandschap moet openbaar komen. En dan hoef je geen letterlijk pijlen af te schieten, maar dan moet je Gods woord preken. In zijn volle luister. Dan komt het vanzelf openbaar. En Saul liet de ban in het leger bestaan. Goliath. Hij liet hem spotten. Dag in, dag uit. Ja, want Goliath die keek naar zijn zwaard, hebben we vanochtend al gezegd. Hij denkt, nou ja, zo'n sprietje, moet ik het daar tegenop nemen tegen die... Tegen die beul van een Saul. Of tegen die beul van een Goliath. Saul die zag naar de omstandigheden. Maar David zag op God. David kon het niet verdragen dat Israëls God gelasterd werd. Ze mogen mij rustig lasteren hoor. Laster er maar op los. Laster er maar op los. Je laster je eigen vanzelf dood. En het geschiedde toen de Filistijn zich opmaakte en heen ging. En David tegemoet naderde, zo haastte David en liep naar de slagorde toe, de Filistijn tegemoet. En David stak zijn hand in de tas en nam er een steen uit. En hij slingerde en trof de Filistijn in zijn hoofd, zodat de steen zonk in zijn voorhoofd. En hij viel op zijn aangezicht eruit. Daar ging hij, van de top van neer, in eeuwige verwoesting. Want als God slaat, dan slaat hij. Hij slaat vaak, laat ik het zeggen, kijk, in het Oude en het Nieuwe Testament strafte God dikwijls direct. En nou zeggen de spotters, ja, maar waar is dan de dag van zijn toekomst? Je hebt al zoveel gezegd wat je van de Heere gekregen hebt. Je hebt al zoveel geprofeteerd, maar het is alles nog hetzelfde. Maar Gods molens draaien langzaam, maar zeker. En als de Heere de schatkamer van zijn toorn ontsteekt. Nou mensen, dat zie je hier bij Goliath. Die valt als door de bliksem getroffen te raden. Wat Saul met zijn hele leger niet kon bewerken, mocht David doen met een simpele gladde steen. Ja, en de diabolische geest in onze dagen, die zouden zeggen, ja niet van David, want dat durven ze natuurlijk niet aan. Ja, maar die zouden zeggen, kijk, daar heb je weer zo'n stenengooier. Hè? Daar heb je weer zo'n stenengooier. En de Heer Jezus heeft gezegd, wie dan zonder zonden is, die werpen de eerste steen. Mooi maar eens verwaardigd worden, waartoe David verwaardigd werd, hier bij Goliath. Dan word je uitgemaakt voor een stenengooier. Omdat de geest, omdat het refodom bezeten is met de geest van diabolos. Dat de Heer hem geopenbaart. Dan krijg je allemaal van die schizofrene stemmen. Die de zaak helemaal omdraaien. Dat geeft niet hoor. De Heer zal het openbaren. Alles wordt in zijn boek opgetekend. Dat is met het tot troost. Alles wordt letterlijk in zijn boek opgetekend. Wat mensen oogmerken zijn. Wat de subtiele gedachtegang van mensen zijn. Wordt alles in zijn boek opgetekend. Ja. Ja. En daarom mag Gods volk. Getroost gaan onder het heiligend kruis. Getroost, dat is een troost hoor, denk erom. Dat juk van Christus is niet zwaar. Nee, dat is een troost. Want wij schuldig, hij onschuldig. Voel je het? En David mocht hier de eerste steen werpen. Ja, in de naam des Heren. Hij mocht hier de eerste steen werpen. Omdat het geschiedde in het kader van de wraakoefenende gerechtigheid Gods. En zijn broers die zullen hem wel beschuldigd hebben dat hij de strijd tegen vlees en bloed had. Hè? Een klinkend metaal in een luidende schel. Hè? Een beetje de held uit willen hangen. Ja, gaat er maar mee door met die laster. Hè? Gaat er maar nog maar een beetje mee door. Gooi nog maar een beetje olie op het vuur. David was de man in Gods hart. Ja, die mocht zeggen tegen zijn lasteraar, sla me maar op de linkerwang. Hier hij op mijn rechter. Doe maar. Want die wangen, dat gezicht, dat lichaam, dat is van Christus. En Paulus mocht zeggen, wat valt gij mij tegen? Ik draag de littekenen van de Heer Jezus in mijn lichaam. Ga maar een beetje door. En een moment geleden stond de reus Goliath nog te vloeken en te snoeven. En nu ligt hij stuiptrekkend. Nu ligt hij als een stuiptrekkend lijk, als door de goddelijke bliksem getroffen te raden. En gelijk een wervelwind voorbij gaat, alzo is de goddeloze niet meer. Maar de rechtvaardige is een eeuwige grondvest. Ja, ja, die wijze Salomo, die wist het wel. Hè? En de steen die David met zijn slinger wierp, die trof trefzeker doel en zonk in het voorhoofd van die onbesneden Filistijn Goliath. Ja, mag je tegenwoordig ook niet meer zeggen. Dan moet je zeggen, ja, moet je vijand lief hebben hoor. En dat is ook waar. Maar dat gebruiken ze op een humanistische wijze. Als Gods volk de wraak mag staan in het kader van de wraakoefenende gerechtigheid Gods. Ken je ze niet meer hoor. Nee. Dan zijn ze ook niet meer uit te leggen. Nee. Want God is niet uit te leggen. Nee. Goliath had nagelaten om zijn vizier van zijn helm voor zijn ogen te doen, voor zijn voorhoofd. En dat is hem fataal geworden. En hij meende David zonder slag of stoot aan zijn zwaard te kunnen rijgen. Maar het volgende ogenblik stortte de Goliath dodelijk gewond te raden. Ja, daar hebben ze een leraar gezegd, als David die steen over zijn schouder had geworpen, dan had hij nog raak geweest. Ja, dat geloof ik ook, omdat God die steen bestuurde. Het was niet David die steen bestuurde. Het was niet Davids oefenkunst, hoewel die erin bedreven was. Nee, het was de Heere zelf die de steen in Goliaths voorhoofd deed zinken ten dode. En we kunnen dat ook nog op een andere plaats terugvinden in het woord. Als Agab met Jozefat, met koning Jozefat, ten strijde trekt tegen de Syriërs, dan wordt Agab dodelijk gewond door een pijl van de trefzekere voorzienigheid Gods. Ik zeg het nog een keer. Dan wordt Agab dodelijk gewond door een pijl van de trefzekere voorzienigheid Gods. Ja, en Micha had het geprofeteerd. Hè? Micha had het geprofeteerd. Hij zegt, als dat niet gebeurt, als u het wint, dan heeft God door mij niet gesproken. Ja, en toen liet Micha op de mond slaan. Hè? Ook met een hele waslijst laster. Hè? Die man die kent mij, die spreekt van mij nooit goed. Altijd kwaad. En dan gebruikt Micha heilige ironie. En dan gaat hij zogenaamd profeteren. Ja, dat zijn we tegenwoordig ook allemaal kwijt, mensen. Maar dan gaat hij Micha profeteren. Hè? Agab was een overheidspersoon, was de koning van Israël hoor. Maar dan ging Micha gaat de spot met Agab steken. En dan zegt hij dat Agab zal overwinnen met duizenden en noem maar op, lees het maar na. Ja, Agab die voelde wel. Die voelde wel aan hè, waar de schoen wringde. Maar hij gaat toch met Jozefat ten strijde. Ja, en dan wordt hij gewond. Hè, en dan wordt hij getroffen door een pijl. Hè, want er staat toen spande een man de boog in zijn eenvoudigheid. Helemaal niet om Agab te treffen. Nee, hij spande zijn boog in eenvoudigheid. En schoot de koning van Israël Agab tussen de gespen en tussen het pansier. Ja, ja, dat was goed raak. En toen zei Agab tot zijn voerman, keer uw hand en voer mij uit het leger, want ik ben zeer verwond. Nou geliefde, zo'n pijl hebben we nou geestelijk ook van nodig, want van nature zijn we maar Agab. Dan zijn we maar Agab. En als je eigenlijk nooit als een Agab hebt leren kennen, hè, ja, dan ken je ook Elia niet. Nee. Als je eigenlijk nooit als een Saul hebt leren kennen, dan ken je ook David niet. Nee. Velen pretenderen David te zijn. Ik heb al brieven gehad en foto's gehad van mensen. Ja, die stuurden mij de foto's van waarin David Jonathan omhelsde. Ja. Kijk daar maar vooruit. Kijk daar maar vooruit. Want wat God niet bij elkaar brengt, dat barst toch uit elkaar. God maakt banden. Mensen niet. Het is, Agab die werd, Micha had het geprofeteerd. Hè? Die had het geprofeteerd, ja. Er was dus op het eiland Ambon een gewapend conflict tussen christenen en moslims. En moslims wilden de kerk van christenen in brand steken. En toen de moslims, maar op die kerk stond een koperen kruis. En dat was eigenlijk, daar schoten ze op dat kruis. Want dat haten ze natuurlijk. Nou zeg ik van dat kruis, dat is allemaal. Een kruis op een kerk, daar praat ik niet goed, dat is allemaal afgoderij. Maar goed, die moslims, de Heere keek naar hun oogmerk en ze schoten op dat koperen kruis. En die kogels die ketsten op dat koperen kruis af en schoten in tegenovergestelde richting terug ten dode voor die moslims. Hè, voor de vijanden van het kruis van Christus. En zo bestuurde de Heere die kogels van de vijanden tot hun eigen verderf. Hm? En dat is met alles zo, dat kan alles wezen. Hè? Als je laster, dat keert altijd als een boemerang op je eigen hoofd terug, als je je eigen daden schuldig maakt. En zo bestuurde de Heere ook de steen die David naar Goliath slingerde. Hè? Goliath, die had Gods naam gelasterd, maar hij kreeg die laster op zijn eigen hoofd terug. Letterlijk in zijn hoofd. Hè? Goliath, die had als het ware met stenen gegooid naar de God van Israël. En hij krijgt er één terug. Maar dat is al dodelijk. Hè? En zo bestuurde de Heere die steen die David naar Goliath slingerde. Terwijl de Filistijnse antichrist al vloekend en snoevend David tegemoet trad. Ja, Goliath had met de God van Israël geen rekening gehouden. En dat werd hem dodelijk fataal. Hè? En ten aanzien van de uitroeiing van de antichrist werkt God compromisloos en definitief. Dat is in Gods woord voorzegd. Als we de Heere vrezen, zullen we in zijn voetstappen gaan en degene die de wacht aanzeggen, die in het harnas van Saul de vijand naar de mond spreken. En ik noem meer een praktisch voorbeeld. Zo heeft de aftredende SGP'er B. van de Vries de regering Balkenende 4 geprezen om haar medisch-ethisch beleid. Dat heeft hij destijds gedaan. Zonder schaamte heeft Van der Vries destijds gezegd dat hij ten aanzien van abortus wel een paar stappen verder had gegaan als de regering, namelijk van 40.000 abortussen naar 30.000 abortussen. Ja, en dan feliciteren ze elkaar. Dan spreken ze van vrede en vrede geen gevaar. Hè? Terwijl die 30.000 vermoorde baby's in het gerichte God zullen opstaan om het lafhartige SGP-geslacht te veroordelen. De SGP is een standpuntenpartij. Die kan kiezen tussen twee kwaden. God zal het zien en zoeken. Letterlijk. En op de prediking van Jona brak de koning van Nineveh radicaal met dit soort godtergende afgoderij. Abortus. Dat zal zeker in Nineveh ook plaatsgevonden hebben. Maar toen werd het kwaad kwaad en zonde zonde. Toen konden ze niet meer discussiëren van wat is nou geoorloofd en wat niet. Nee, de koning van Nineveh die had geen standpunten religie. En werd het aangezegd dat binnen 40 dagen Nineveh zou worden omgekeerd. En dat sloeg naar binnen. En de koning van Nineveh kon op de prediking van Jona zijn stand niet meer ophouden, geliefde. En hij gaf God de eer. En de Ninevieten zullen derhalve opstaan in de dag des oordeels om het afvallige SGP-geslacht te veroordelen. En als Goliath stervende ter aarde stort, geliefde, neemt David het slagzwaard van Goliath en geeft deze Filistijnse spotter de genadeslag. En met één slag slaat hij het antichristelijke hoofd van zijn Filistijnse romp. En David nam het hoofd van de romp als bewijs voor zijn overwinning en om het hoofd aan Saul te tonen. En al had hij dat niet gedaan, dan hadden de Filistijnen nog afgoderij met het lijk van Saul kunnen bedrijven. Maar met het karkas van Goliath konden zij dat niet. Dus als God gaat afrekenen met de antichrist, dan zal die niet alleen monddood worden gemaakt, maar ook totaal vernietigd worden. Zo handelt God met zijn vijanden. Want Herodes, Goliath, dat was ook een antichrist. Het was niet de antichrist, maar het was wel een antichrist. Ja, heb God mee afgerekend. Als Herodes zichzelf goden even gelijk gemaakt heeft, wordt hij van de wormen gegeten. En Goliath wordt in Indian termen, wordt hij geskalpt en ten prooi gegeven aan de vogelen des hemels. Hè? Inclusief de Filistijnen die op het slagveld sneuvelen, hè? Want als de Israëlieten zien dat Goliath door David is verslagen en gedood, dan staan ze op als één man om het leger van de Filistijnen te verslaan. En dan is de krijg des Heren. Niet omwille van Saul, maar omwille van David. Omwille van Christus. En als we de krijg des Heren mogen strijden, de geliefde, dan mogen we pal staan in hem en door hem. Al staat heel de gereformeerde gezinten tegen je op. Want God duldt geen gesjoemel in de marge met de antichrist. Maar stel de zijne tot compromisloze plichtbetrachters, de vijand en verderven. En zo is er de strijd geweest met Rome en nog, hè, nog. Totdat de Roomse kerk geheel vernietigd zal worden. En nou willen ze een dialoog met Rome, de PKN. En ook ex-hervormde dominees, die willen met de Roomse kerk een dialoog aangaan. Maar de Roomse kerk is een vervolger van het levende kind. En in onze dagen komt die kerk openbaar als een pornokerk. Duizenden kinderen die blijken het slachtoffer van priesterlijke kindermisbruikers te zijn. Maar ik las van de week nog, er zijn in Amerika een aantal advocaten die tegen de paus een rechtszaak willen aanspannen vanwege zijn aandeel in het massale kindermisbruik in de Roomse kerk. Een goede zaak. Als dat mag geschieden. De antichrist is de mens der zonde. En dat is de paus. De opeenvolging van pausen. Hetgeen in het RD onlangs werd ontkend. In het RD werd gepubliceerd een artikel dat de paus niet de antichrist was. Maar de paus is de antichrist. Want dat staat geprofeteerd in 2 Thessalonicenzen 2. Dus de mens der zonde wordt letterlijk. Ja. Er werd destijds werd er gezegd door ingenieur C.L.S. Jansen. Die werd gezegd, hij zegt dat ken niet. Want in de dagen van Paulus wisten ze nog niet dat de Roomse kerk er zou komen. Hij zegt eigenlijk dat de Heilige Geest onkundig was. Dat zegt hij. Dus wat Paulus heeft geprofeteerd in 2 Thessalonicenzen 2 aangaande de mens der zonde, was in Paulus dagen, toen Paulus dat schreef, was dat profetie. En we zeggen, de reformisten, dat kon hij niet weten, want hij wist niet dat de Roomse kerk daar zou komen. Dat is godslastering, wat er door die C.L.S. Jansen gezegd. Godslastering. Schriftkritiek is dat. Ja, geliefde, het reveldom zal ten onder gaan, omdat het zich laat manipuleren door de bedrieglijke revelmedia. De paus is de antichrist. De. En Goliath was een antichrist. En je hebt vele antichristen, maar er is maar één persoon de antichrist, en dat is de paus. Ofwel de opeenvolging van pausen. Want het gaat nog ineens om de persoon, hè? Er is geen onderscheid tussen pauselijke personen. Nee, het gaat over het ambt van de paus. He, dat is de antichrist. Welke persoon er ook onder schuil gaat. He, dus het gaat wel over een persoon, de paus. Maar in feite over zijn staan in het ambt. Ja, dat is ook een duivelsambt. De paus die pretendeert dat hij de plaatsvervanger is van Christus. En daarom is hij de antichrist. Daarom is hij de antichrist. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Hebben ze ook bedreven op de Concilie van Trente. Hebben ze de hele leer, de Bijbelse leer, de goddelijke leer van de rechtvaardiging van de goddeloze vervloekt. Dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Want dat is de leer die de Heilige Geest heeft opgetekend. En David ging in de bres staan om het voor de ere Gods op te nemen. En hij voerde het recht Gods uit aan Goliath. En hij handhaafde het zwaard die Christus de overheid gegeven heeft. De overheid draagt het zwaard niet te vergeefs. Nou zijn we in onze dagen ook kwijt. Totaal kwijt. Weet je waarom? Omdat de kerken de tucht niet meer hanteren. Dan gaat de overheid ook verkeerd. Daar komt het vandaan. Het oordeel beginnen altijd bij het huis Gods, niet bij de overheid. Moet de overheid niet de schuld geven. De kerk. Wij. Hebben wij gedaan. En als we er enige kennis van nemen, geliefden, met hoeveel getrouwheid onze vaderen in de kerkelijke bressen hebben gestaan, goed en bloed over gehad hebben, om de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, te prediken, te verdedigen op alle terreinen van het leven, toe te passen, de kerkelijke tucht naar het bevel van Christus in praktijk te brengen. Zich voor koningen en overheden, voor het evangelie van Christus niet geschaamd hebben. Dan moet ons het schaamrood wel naar de kaken stijgen. Als we zien wat er nu allemaal mee door kan. Hè, op het Nederlandse reformatorische kerkhef en haar buitenlandse fronten. De kerk is geroepen het beeld van Christus te dragen. En uit te dragen. Zowel in zijn hoedanigheid als de leeuw van Juda. Als in de hoedanigheid van het lam Gods. En als we nu de rechtzinnige kerken in het gezicht staren. Dan is er van dat beeld. Hè, van dat beeld van Christus generaal gesproken niet veel meer overgebleven dan een wassen beeldencentrum. Waarin mannen van naam te prong staan in de boekenkasten van het Refodom. Hè, om de tegenwoordige kerkzuilen en filosofische leervarianten te rechtvaardigen. Maar toen de Heere mij als een wereldling uit de duister... Ja, ben ik nog hoor. Stel jij me niks voor. Ik sta nog ledig op de markt als een wereldling. Maar toen de Heere mij als een wereldling uit de duisternis trok tot zijn wonderbaar licht in Christus... ging ik ervan uit dat de levende rechtvaardiging van de goddeloze en de schriftuurlijke bevinding daarvan... in de volle breedte van de rechtzinnige kerken geleerd werd... wat tot mijn verbijstering een illusie is gebleken. En het wonder dat ik desondanks onder een schriftuurlijk bevindelijke prediking gebakerd ben... want kijk, ik praat natuurlijk wat het beeld van de kerken betreft generaal, moet je goed verstaan. Hè? Er zijn altijd uitzonderingen. De Heer houdt zich altijd een ellendig en arm volk over. Nu ook in onze dagen. Ik geloof ook nog dat de Heer zijn knecht heeft in Nederland. Hè? Maar het is zo stil geworden, geliefden. Maar ik ben nog onder een schriftuurlijk bevindelijke prediking gebakerd. En dat is me dikwijls, dat wonder is me dikwijls te groot. Maar de smart dat de levende kerk verdeelt is gelijk de beenderen aan het graf, dat wordt ook met de dag groter. We hebben de kerkmuren door de jaren heen, wat heb dat al een ellende en een verwijdering teweeggebracht, met name onder Gods volk. Ja, als je geloven mag dat het Gods volk is. En de afscheiding heeft zich zodanig verzelfstandigd dat men absoluut niet meer aanspreekbaar is op de rechtvaardigingsleer van Gods woord. Nee, want dat wordt daarin niet geleerd. Kolberg heeft het heel goed gehad hoor, dat die leer van de afscheiding vervloekt is. Dat hij heel goed gezien, want dat is letterlijk zo. Het is niet meer gebouwd op de leer van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is kochen. De Heere kijkt niet naar die papieren belijdenissen. Hij zegt, die daar doet de wil des hemelse vaders. Dat is geen werk, dat is geen werk heilig geloof. Nee, dat is een goddelijk geloof. Maar geloof is privéterrein geworden, geliefde. En als je avondmaalgangers bijbelse vragen gaat stellen omtrent bekering, geloof en bevinding, dan krult het gros, ik zeg het gros, zich op als een egel die zijn stekels uitsteekt. Maar die egelhouding, dat is er een bewijs van, dat er met het huisbezoek en de kerkelijke tucht wezenlijk iets mis is. Dat zijn de wrange vruchten van de prediking, waarin de ergernis van het kruis wegvertaald is. Krijg je een heel sentimenteel gedoe. Dan krijg je een romantisch christendom. Nou, dat is tastbaar en hoorbaar in onze dagen. Romantisch christendom. We spreken allemaal lieve woorden. Hè? En die menen het allemaal heel goed. Ze kunnen knopen ontraadselen. Maar ze zijn nog nooit van de eigen ongerechtige knopen verlost. Algemene liefde is de drijfveer geworden van het gros belijders en ambtsdragers. Maar algemene liefde ergert zich aan het evangelie des kruises. Weet je waarom? Omdat men deze reden hard vindt. Dat hebben ze al gezegd in tijden van de Heer Jezus. Deze reden is hard. Dacht je dat het refendom anders is? Dacht je dat? Dacht je dat er geen fariseërs meer zijn? Dacht je dat? Gods volk heeft zich als zodanig leren kennen. Ook de discipelen. En toen zegt de Heer, wilt u ook niet weggaan? Toen de schare zei, deze reden is hard, wilt u ook niet weggaan? Hè? Hij zegt tegen Petrus, koop een grote televisie, wil je ook niet weggaan, man? Erger jij ook al aan het kruis van Christus? Maar toen kwam de waarde, toen kwam Gods werk openbaar. Hè? Tegenwoordig zitten ze allemaal mensen te wegen, maar je moet beproeven of de geesten uit God zijn. Nou, dat kan alleen als hij zelf, als een huichelaar, door de mand gevallen ben. Mensen die anderen beschuldigen van huichelaars en ze zijn zelf nog nooit door de mand gevallen als een huichelaar, dat zijn allemaal napraters. Dat is allemaal napraterij. Dat zijn allemaal van die papegaaien. Nou, daar hebben we in onze dagen geen gebrek van. En vele van Jezus' volgelingen, die alleen met algemene liefde bezet waren, zeiden hetzelfde over de reden van Christus. Deze reden in zat, wie kan dezelfde horen? En die zogenaamde volgelingen van Jezus konden de waarheid niet verdragen en ze haakten af. Want er staat van toen af, gingen velen zijn discipelen, er werden nog discipelen genoemd, volgelingen, betekent dat, terug en ze wandelden niet meer met hem. En de vraag die de Heer Jezus aan zijn jongeren stelt, werd gewild gelieden ook niet weggaan, komt ook tot u en tot mij, deze uren. Wilt gelieden ook niet weggaan. Veert ook maar te hard. Veert ook maar te koud. Veert ook maar een steen des aanstoots. En een rots der ergernis. Die Christus en schriften. Veert ook maar een klinkend metaal. En een luidende schel. Veert ook maar een narcistisch figuur. Wees eerlijk. Wees eerlijk. En er komt openbaar. Als je eigen afreageert op Gods ware volk. Daar komt de vijandschap tegen Christus openbaar. Want je openbaar jezelf, jongen. Je openbaar jezelf. Je zegt niks van een ander, maar alles van jezelf met je laster. Maar het antwoord van Petrus, dat maakt de ware kerk uit. En dat antwoord, door de Vader geopenbaard, is ook de toetssteen voor al degenen die echt geloofsbelijdenis doen. Ten spijt van de huidige kerkelijke opvattingen. Hij zegt, Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Dat had hij in zijn hart ervaren. Hier ook. Dat heb ik hier ervaren. Daar kan geen duivel me afpakken. Ik zou er zelf ook wel eens afstand van willen doen in mijn vlees, hoor. Want mensen, in ons vlees, daar zijn maar gevleesde duivels. Meer niet, hoor. Meer niet. En als je betere gedachten hebt van jezelf, dan ben je een grote huichelaar. We zullen er eerst eens van zingen, geliefde. En wel van de 36e psalm, daarvan het eerste zangvers. Psalm 36, het eerste zangvers.
liefde, ik heb me wel eens afgevraagd bij welke kerk de verloren zoon zich nu zou moeten aanmelden. Bij de democratische theologie, of bij de dogmatische cretologie, bij de habitaanse filosofie, of bij het sodomitische protestantisme, of bij de kerkpolitieke dictatuur. Ik denk het niet. Ik denk bij de wezenkerk van Christus. Toegegeven, het is een klein kuddeke, die wezenkerk van Christus. Maar het is de enige kerk die leeft van het welbehagen des vaders. Hem roept zich in onze dagen allerwegen op de drie formulieren van eenigheid. Maar de verdeeldheid is nog nooit zo groot geweest als nou. Met de religie van de belijdenisgeschriften is het werkelijk treurig gesteld. Dan bedoel ik de leer van de toe-eigening van het heil. Arminius en Abraham Kuyper zouden wat dat betreft heel niet meer opvallen in de huidige kerken. Ook niet in de HK hoor. Want die kerk tolereert ook leervrijheid. Dat noemen ze dan hersteld. Ik beweer niet dat God in die kerk zijn knechten niet meer heeft. Maar het gaat hier voornamelijk over de kerk en over het kerk zijn. We moeten eerst geestelijk hersteld worden. Willen we voor kerkelijk herstel doorgaan? Nogmaals, bij welke kerk zou de verloren zoon zich nu moeten aanmelden? Ja, ik zal u vertellen dat de verloren zoon al die peken en ninevieten en hun onderhandelaars het oordeel aan zou zeggen, bij God vandaan, gelijk Jona gedaan heeft. Die ninevieten in Jona's dagen geloofden nog in de God des oordeels en zij bekeerden zich op de oordeelsprediking van Jona. Want er zat nog genade in die preek. Er zat nog genade in, nog 40 dagen. Het oordeel werd nog 40 dagen uitgesteld. Daar zag die koning van Nineveh, die zag er Gods genade in Christus in. Ja, dat kun je ontkennen, maar dat moet je zelf maar weten. De Ninevieten die zullen opstaan, zegt de Heer Jezus, in het oordeel om het huidige pro-PKN geslacht te veroordelen en alles wat ermee meehult. Het oordeel over Sodom en Gomorra schijnt nu achterhaald te zijn. En nog even, dan is kerkelijk Nederland er weer aan gewend geraakt. Hè? Dat de kerk homofilie, homohuwelijken, nou die bestaan niet, maar zo noemen ze dat. Kerkelijk gelegaliseerd heb. En dacht je dat God barmhartiger zou zijn over deze sodomitische zonde dan over Sodom en Gomorra? Dacht je dat? Dan heb je een illusie wie God is. Kerkelijk Nederland is gewend geraakt aan de Nederlandse nazi-wetgeving omtrent abortus en euthanasie. Maar alle Kamerleden, inclusief de SGP, hebben zich schuldig gemaakt aan abortus en euthanasie. Want ze participeren met de regeringspartij CU. Ja, het is nou demissionair. Maar dat hebben ze gedaan. En nog. Dus mensen, ik geloof dat allemaal niet meer. Nee, dat kan niet hoor. Dat kan niet. Want de oprechtheid is weg. Er zijn allemaal vrome praatjes voor in de plek gekomen. Geloof daar niet in. Dat moet door het vuur der beproeving blijken. En het is niet gebleken. Kerkelijke moeders en wellustige meisjes en overspelige vrouwen. Ja, ik ga met mijn rug tegen de muur staan. Ik heb het over die meisjes en moeders en die overspelige vrouwen die abortus plegen. Die krijgen niet zelden de meest positieve pastorale begeleiding. Teun van der Weijden uit Dordrecht, die zei met die moord van Millie, ja, we moeten maar voor de moordenaar bidden. Nou, dat lijkt heel bijbels. Maar het komt uit een humanistisch oogmerk. Ja, die man loopt nou met een keppeltje rond. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan en die moord op Millie... Dat is een echte moord en die moordenaar moet daarvoor gestraft worden. En zeker moet je voor moordenaars bidden, zeker, zeker, zeker. Maar heb je er wel eens bij stilgestaan dat de moord op Millie maal 30.000 abortussen is? Hè? Er staan nog 30.000 moorden naast, maar daar wordt niet over gespeculeerd en gehoord. Daar hoor je niemand over. Hoe groot zal het leger... abortus vermoorde kinderen zijn, die straks in het oordeel zullen opstaan. Miljoen, miljarden. Om over dit afvallige geslacht te oordelen, geliefden.
Hoe vreselijk zal Gods wraak zijn over al degenen die het ongeboren leven in de moederschoot gedood hebben. Of hebben laten dood, euthanasie plegen. Of in genoemde misdaadpraktijken in een hand gehad hebben. Hoeveel? Tenzij men zich heden bekeert. Ja, er is vergeving, er is vergeving. Ook voor aborteurs, ja. Ja, kijk maar naar de moordenaar aan het kruis. Maar wel door de weg van het recht. Geen stiekem een bekering, hoor. Nee, die moordenaar aan het kruis, die mocht zijn vonnis aanvaarden. Die mocht het oordeel Gods waardig keuren. Die mocht God vrijpleiten. En die man die vraagt niet meer om bekering. Want dat was onmogelijk voor hem geworden. Weet je waaraan die man genoeg had? Aan één gedachte van Christus, al was die ook in de hel. Ja, en toen viel genade vrij, geliefde. En zo gaat het met iedere bekering. Iedere bekering. Dus één lijn weg, één lijn gang. Alleen de omstandigheden kunnen verschillen. Maar niet de weg Gods, nee. Mijn onbekeerde reisgenoten naar die allesbeslissende eeuwigheid, ik heb u wat te zeggen. Wij allen hebben in genoemde zaken ook de hand gehad. Je moet niet denken, je moet maar... Kijk, dat wordt ook weer makkelijk gezegd. Ja, je moet je eigen er maar niet boven stellen. Maar heb je dat werkelijk bij God vandaan wel eens ingeleefd, dat je eigen er niet boven kan stellen? Ben je werkelijk wel eens een schuldenaar, een moordenaar, een dief, een overspeler voor God geworden, omdat de wet dat zegt dat we dat zijn? Kun je wel op een humanistische manier in je mond nemen, maar kijk, daar kijkt God niet naar. Nee. Maar we staan schuldig aan de zonde van land en volk. Als ik niet had gezondigd, dan had de kerk er heel wat beter voor gestaan. En mijn onbekeerde medereiziger denkt nu niet dat u onschuldig bent aan de zonde van land en volk, want dan maak je ook een fatale vergissing. Niemand is te verontschuldigen. God maakt onderscheid. Het enige volk dat vrij uitgaat in Gods gericht is Gods ware volk. Want de straf, die mogen het, en die mogen het ook beleven. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Maar bedenk dat als u zonder Christus blijft, dus zonder verzoening, dat u straks op dezelfde hoop en in dezelfde kuil zal geworpen worden als de meest afschuwelijke onverzoende moordenaars. En in die plaats zal het eeuwig wening zijn en knes in de tanden. Daar ligt Goliath in, de knes. En hebt u ooit het gewicht van uw arme onsterfelijke ziel gevoeld, geliefde? Hebt u ooit in Gods heilige wet uw aangeboren aangezicht gezien als in een spiegel? Hebt u ooit de verlammende kracht van een vertorend rechter over uw aangeboren en daadwerkelijke zonde in uw onverzoende ziel gevoeld? En hebt u zich ooit als een doodschuldige voor God en de mensen op dezelfde hoop gegooid als de sodomieten? Net als Lot. Lot die trok de deur achter zich dicht. Hij zegt, want ik hoor op dezelfde hoop. Het is mijn eigen keuze geweest dat ik in Sodom ben gewoond. Ik hoor op dezelfde hoop. En hij werd door vrijmachtige genade, werd hij weer door die deur naar binnen getrokken. Kijk, dat is nou genade. Is dat in je leven wel eens openbaar gekomen, geliefde? Of slaapt u de slaap des doods? En zweert u alleen maar bij de kerk en bij een paar oudvaders. En bij de kerk met een kleine k. Hè? En bekommert u zich niet over uw ziel en zaligheid. Er is nog plaats. Maar haast u en spoed u om uw levens wil. Want de tijd is voortskort. En de eeuwigheid is eindeloos, geliefde. Christus wacht om genadig te zijn. Wanneer? Als u als een verloren zondaar onvoorwaardelijk tot de koning gaat, op genade of ongenade. Komt u om, dan komt u maar om. Kunt u nog langer wachten? Ja. Mens wacht het af. Afwachten of verwachten. Nou, dat kun je ook wel in de kliko gooien. Dat is allemaal menselijke activisme oproepen. Nee. God komt. God komt in het gewaad van zijn woord tot u, verloren zondaar. U hoeft er geen stap voor te zetten. Welkom, verloren zondaars, aan de voeten van het Lam. En ook een woord tot avondmaalgangers. Bent u er wel zeker van dat u de smalle weg ten leven bewandeld hebt? Heeft Christus zich ooit in uw totale verlorenheid aan uw ziel geopenbaard als uw persoonlijke borgenmiddelaar? Heeft u Christus ooit door een geschonken geloof omhelst? Ja, bent u ooit door hem geliefd en gemijnd geworden, geliefde? U zegt, hoe zal dat wezen? Net als Nicodemus zei, hoe kunnen deze dingen plaatsvinden? Door het geloof. Of durft u de reis te maken met een verondersteld geloof en met een denkbeeldige rechtvaardigmaking, hè, zoals de dwaze maagden dat deden? Of zweert u alleen maar bij een dominee of een kerk en aan sacramenten bij je standpunten, hè? Zonder de betekenende zaak deelachtig te zijn? Gedenk aan de vrouw van Lot. Hè? Ze ontkwam wel uit Sodom, maar ze heeft nooit Zoë bereikt, want haar hart lag nog in de wereld. Wel veranderd, hè? Net zoals Saul. Wel veranderd, maar nooit vernieuwd. Och, of gij heden bekende wat tot uw zaligheid is dienende. Ik zal u vertellen wat een democratische kerkvorm, hè, welke vorm in Gods woord nergens wordt geleerd, maar wat een democratische kerkvorm al niet een goddeloosheid in de hand gewerkt heeft, dat is met geen pen te beschrijven. En de wrange vruchten zijn daarvan reeds lange tijd tastbaar. Zowel hè, destijds bij de Nederlandse vormde kerk als bij de afscheiding, bij de HHK, elke kerk, geen kerk uitgezonderd. En de Nederlandse vormde gemeentes die destijds niet met de PKN in zee wilden gaan, hadden zelfstandig moeten blijven, geliefden. Hadden op God moeten wachten. Naar het voorbeeld van de 7 gemeenten te Klein-Azië. Nee, men moest zo nodig weer zelf het roer in handen nemen. Hè? Dat ledenboer had het nooit gekund. Nee. Toen hij een stapje meegegaan was met de kerkorganisatie, weet je wat hij toen gezegd heeft? Ik hoop dat God mij deze misdaad vergeeft. Ja. En als men dan toch de voortzetting wil zijn van de kerkreformatie, waarom dan niet terug naar Dordt? Waarom gaat men dan in onderhandeling met de PKN aangap? Waarom dan naar de PKN pijpen dansen? En waarom laat zich men dan de unieke Nederlandse kerkplanting, godsidentiteit, ontfutselen? Het is al een verloren zaak, mensen. Mocht dat eens inslaan. Er zou er uitgeroepen worden, Ikabod, de eer is weggevoerd. Ja. De profeten van de oude dag konden soms nog in de schuld komen. Met de zonde van land en volk. Maar elk gebed van land en volk lijkt wel afgesneden te worden. Hoewel er nog een overblijfsel is naar de verkiezing van Gods genade. Die de knieën voor de PKN Baal niet zullen buigen. Maar God weet wel in de uren der verzoeking die over de gehele wereld komen zal. Want mensen, er komt wat hoor. Er komt wat. Het is heus geen bangmakerij, maar er komt wat. Je weet die te verlossen. Maar generaal gesproken is de gevestigde kerk een democratisch bedrijf geworden, met een winst- en verliesrekening. En de kerkraadsbanken zijn doorgaans gevuld met het integere christendom dat geen belang heeft bij het getuigenis van de eenzame enkeling die zijn ziel en zaligheid aan Christus verpand heeft. Theologische opleiding, theologische studenten worden niet of nauwelijks meer op bekering en roeping onderzocht, hè, want dat schijnt ook al achterhaald te zijn. Krijg allemaal van die geleerde koppen. Zonder vernieuwd hart. Allemaal van die saus. En vandaar dat de huidige preekstoelen generaal gevuld zijn met rijke jongelingen. Die de zielen buiten het recht omzalig. Dan gaan ze van lievelij op Christus aan. Dat is de tegenwoordige prediking. Van lievelij. Nou, Gods volk maakt eerst een hellevaart voordat ze een hemelvaart beleven. En ik spreek uit praktijk des geloofs. Iedere kerk heeft zijn eigen kerkorde, eigen dominees, hè? Eigen kerkgebouwen, kerken van goud, preken van hout. Nou, zit u nou niet te generaliseren? Nee, ik spreek in het algemeen. Want ik heb net gezegd, de Heer houdt zich nog een ellendig en arm volk over, ook in Nederland. Ja, ja. Oh ja. Maar die bevinden zich wel doorgaans buiten de lege plaats. En hier moet je met een lampje zoeken. Het is alles sectarisch geworden in kerkelijk Nederland. Ja. Hier is het ook niet beter hoor. En de doorsnee kerkmensen die haten elkaar als de een wat ruimer in zijn slappe was zit dan de ander, dan gaan ze elkaar haten. En sommigen slepen elkaar voor het minst of geringste voor de rechter. Hè? Liegen en bedriegen. Anderen laten hun naasten rustig failliet gaan, omdat men de gemaakte schulden niet betaalt. Of ze laten zichzelf failliet verklaren om op een goedkope manier van de schuldeisers af te komen. Alsof er geen God bestaat. Hè? En dan zijn er ook nog die zich voor zulke dingen tot hun nek verzekerd hebben. Want zondag 10 is ook al een achterhaalstation. Mensen, ik ga er echt niet boven staan. Maar wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar als het kerkvolk in de prediking niet meer voor Gods rechterstoel gedaagd wordt en de kerkelijke tucht niet functioneert, wat erger is, het ware leven in Christus niet meer herkend en erkend, maar belasterd wordt, dan zijn we niet ver meer weg van het heidendom. Want als er geen profetie meer is, dan wil ik het volk ontbloot. En het levende kind vervolgt. Nou, in die situatie leven. Maar geliefde bedroefde, om der bijeenkomst wil, laat ons dan maar uitgaan buiten de lege plaats. Zijn smaad hij dragen. Dat is een zalig lot hoor. Dat is een zalig lot. In het godsdienstige centrum van Jeruzalem zult ge nooit vinden wat u zoekt. Wel in het Jeruzalem dat boven is. Want daar zullen zij, Gods knechten met hun zaad, zij die zijn naam beminnen, erfelijk wonen. En in de oud- en nieuw-testamentische tijd was het er maar één kerk. Maar God heeft een muur om Jeruzalem gebouwd. En wij hebben onze muur en godsdienstige bolwerken in Jeruzalem gebouwd. Maar er zal niet één steen van al die refo-bolwerken, die zullen op elkaar gelaten worden. Christus heeft zich niet achter een of andere reformatorische zuil of versterkt kerkzuiltje verschuild. Zijn optreden was publiek. Hij was in het hele land bekend. En dan moet Geert Wilders de kolen uit het vuur halen en dan zegt Van der Vlies, Geert Wilders heeft zijn eigen vergalopeerd. En zelf steekt hij niet zijn hand in eigen boezem. Zelf zegt hij niet, ik heb het vergalopeerd. Ik. Nee. Dat is mooi, hè? Dat is mooi, hè? Om zo'n man de schuld te geven. Terwijl hij een liberaal is. Daar zal God over oordelen. Hij af te blijven. Hoeft het niet met hem eens te zijn. Maar hij houdt de refo's, houdt hij een spiegel voor. De kerken houdt hij een spiegel voor. Het wordt niet erkend. Hij wordt belasterd. In het RD. Pure lasterkrant geworden. Krant van de antichrist. Maar zijn optreden, het optreden van Christus was publiek. En dat was in het gehele land bekend. In de kerk, bij de toenmalige Romeinse overheersers en ook buitenlands grenzen. Nou, dat is in onze tijd door het kerkelijke sectarisme onmogelijk geworden. En men is er nog blij mee ook. Ze zijn er nog blij mee ook. Met niks. Godsdienst wordt alleen nog bedreven binnen de muren van eigen identiteit. Maar dan is het geloof een privézaak geworden, mensen. Geloof is wel persoonlijk, maar het is geen privézaak. En sommigen wensen het kleine beetje waarheid wat er dan nog is, krampachtig vasthouden door zich te isoleren achter de bekende refozuilen. Maar God blaast erin. Waarom? Omdat hij wil dat alle creaturen het evangelie gepreekt wordt. Door de van God geroepen en gezonde leraars en evangelisten. Beginnende van Jeruzalem. Maar als de kinderen des koninkrijks weigeren in te gaan en Gods volk laat zich betoveren, hè, de reformatorische zonen van Samuel geschenken aannemen en het recht buigen, naar de ware Sionieten niet gevraagd wordt, hè, de kerk geen open deur meer heeft naar de wereld, de tucht niet meer wordt gehandhaafd, het heilig avondmaal grof ontheiligd, de leervrijheid welig tiert, dan wijkt de geest en dan verplaatst God de kandelaar naar het Samaria of naar het uiterste der aarde. En dat is gaande hoor. Dat is, als je dat ontkent, dan ben je al een heiden. Dan ben je al een heiden. Dan geef ik niks voor je religie. God geeft ook niet om religie hoor. Hij kijkt alleen maar naar degene die de zijne zijn. In Christus. En vooral in het laatste der dagen zal de Heer zijn kerk bouwen uit de heggen en stegen der wereld. Om eeuwig bruiloft met haar te vieren. Dwing ze om in te gaan. De kerk heeft een dure roeping om tollenaars en zondaars te dwingen om in te gaan. Niet wettisch, zoals de haardkrijbeweging met een Arminiaanse geest die een beroep doen op de menselijke wil. Nee, dat dwingen, dat is een heilig dwingen. In Christus. En moeten straks de bekeerde jodengeliefden in de achterbuurten van Amsterdam verkondigen dat God een lam besteld heeft voor hoeren en tollenaars, omdat wij het lieten afweten. God vraagt niet veel, slechts een bekertje koud water voor een door de zonde vermoeide ziel. Ja. De grote opwekkingsprediker George Whitefield wilde geen beroep naar een gemeente aannemen. Hij wenste ook geen vast traktement. Whitefield wenste de voetstappen van zijn meester te drukken, publiek uit te gaan in de heg en stegen der wereld om de kreupelen en de verminkten te dwingen om in te gaan. En ik weet geen prediker aan te wijzen die zichzelf zo verloochend heeft in zere naam en voor alle noodruf des levens zo afhankelijk uit de handen zere leefde als George Whitefield. Ja, tegenwoordig willen er velen napapegaaien. Maar geliefde, dat noem ik allemaal schizofrene godsdienst. Daar is niks van God bij. Dat kan je niet nadoen. Ieder heeft zijn eigen bediening. Als het waar is. En de vruchten van de prediking, die bleven onder de prediking van George Whitefield ook niet uit. Het was allemaal geen goud wat er blonk. Dat weet ik ook wel. Dat wist hij zelf ook hoor. Maar duizenden zielen zijn onder zijn prediking aan de hel ontrukt. En toegebracht tot een gemeente die zalig moet worden. Ik sprak eens een man, hij zegt, ik zweer bij de Erskines. Maar toen Whitefield bij de Erskines kwam, toen zegt Ralph Erskine, die zegt tegen Whitefield, hij zegt, je mag alleen in onze kerk preken. Hoezo, zegt Whitefield? Nou, hij zegt, wij zijn de zere volk. Oh, zegt Whitefield, maar dan moet ik nodig in al die andere kerken preken, want die moet ook de zere volk worden. Kijk, daar heb je het. Whitefield was een publieke prediker. En ik heb het al gezegd, sommigen willen de onvoorwaardelijke aanbod van genadepredikers, zo noemen, zo worden ze daar genoemd, die willen George Whitefield nadoen. Via jongerenavonden en een opwekking forceren met een puur Arminiaanse prediking. Puur Arminiaanse prediking. Ze hameren met een voorhamer op het geloof, dan krijg je dan de strot ingestampt, zo doen ze bij die jongeren, krijg je zo het geloof ingestampt. Maar de geliefde, dat is niet het ware geloof hoor. Want het is, weet je, het tijdgeloof, dat kan er zo op lijken. Dat kan bijna alle kenmerken dragen van het ware geloof. En het toch niet zijn. Hoe kan je dat weten? Aan de worteling. Dan moet de zonne der gerechtigheid, de beproeving. Hè? Als de beproeving komt, dan worden ze terstond geërgerd. Daar kan je het aan weten. Nee, ik denk niet dat die verloren zoon voor deze Arminiaanse vertoning zijn schoenen had aangetrokken. Die jongen die wenste in de handen des Heren te vallen, want hij wist bij ondervinding dat de barmhartigheden der goddelozen wreed zijn. Dus in de kerk hoor, dus in de kerk. Ik geloof zeker dat die verloren zoon, toen hij de zwijnen moest hoeden, dat hij bij een kerkmens aan het werk was. Geloof zeker. Een ouderling. Geloof zeker. Ja, hij zegt, het is maar een gelijkenis. Goed. Maar toen alle hoop hem gans ontviel en niemand meer zorgde voor zijn ziel, ja hij zichzelf geheel verloren schatte, schoof God in Christus zijn eeuwige liefdesarmen onder zijn hel door en omhelsde zijn ziel, toen die vader op hem toesnelde, omhelsde zijn ziel en lichaam beide, waarop de verloren zoon onthaald werd op het geslachte lam. En zo handelt God in Christus, geliefde, want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Om niet. En waarom wordt er in onze dagen zo getrapt op deze zielsbevindelijke leer? Want er is geen ruimer evangelie dan de leer van de rechtvaardiging van de goddeloze. Maar er zijn er weinigen die daar achtergebracht zijn. Men wil een nieuwe leer. Een leer waarmee de mens wat uit de voeten kan. Een leer waarin de mens nog wat te beslissen heeft. Een leer waarmee de mens het niet voor God hoeft te verliezen. Een leer waarmee je iedereen te vriend kan houden. En alles aan de hand kan houden. Iedereen in zijn waarde kan laten, maar dat is niet de leer van Christus. En dan draag je ook niet de leer, de littekende van de Heer Jezus in je lichaam. Dan hoef je altijd niet met een stok geslagen te worden. Nee. Al Gods volk, al Gods ware volk, ik zeg het er maar weer bij, onder het kruis, dragen de littekenen van de Heer Jezus in hun lichaam. Ja. Want als je hem toebehoort, dan word je van alle gehaat, verlaten, genegeerd, belasterd, geweerd, gescholden, vervolgd. Want een dienstknecht is niet meerder dan zijn Heer. En de Heere, die heeft me echter meer vreugde in mijn hart gegeven, geliefde, dan andere huichelaars smaken in een tijd. Ja, hier staat de grootste huichelaar. Maar deze huichelaar, die heeft meer vreugde in zijn hart, heeft de Heer meer vreugde in zijn hart gegeven dan andere smaken in een tijd. Als zij door aards geluk verheven, hè, met van der Staaij de glijbaan afgaan en zo in het zwembad rollen, bij koren en most wel lustig leven, in hun overvloed verblijft. Geliefde, straks houdt de tijd op en dan worden de boeken geopend. Er zal toch een dag zijn, ik zie wel eens naar die dag uit. Want weet je, als je nou God en Christus mag toebehoren, weet je wat je dan gaat zeggen? Dan ruk je je jasje open en zeg: Heere, kijk er maar in tot de bodem van mijn ziel. Kijk er maar in. Maar dan zal die bruidskerk van Christus zich eindeloos verblijden in de God van haar heil. We gaan besluiten. Mochten we de raden zeren uitdienen, door stil te berusten in zijn beleid. Hè, want zijn raad zal bestaan en hij zal al zijn welbehagen doen. En vol van God onder het kruis, u bent geroepen, hè, dat is uitverkoren, om op Jezus te zien. Want hij die gezegd heeft, de bedroefde om de bijeenkomst wil, zal ik vergaderen. Ik zal u geen wezen laten, maar hij zal weder tot u komen in de komst van de tweede trooster. En bij zijn wederkomst. Maar Goliath werd tot de doodstraf veroordeeld en het oordeel werd door David uitgevoerd. Ja. David mocht doen wat hij schuldig was te doen als een onnutte dienstknecht. Maar zijn mesje was vlijmscherp. Ja. Als wij staan, als wij verwaardigd worden om aan de zijde Gods te staan en schuldig zijn te doen wat we moeten doen, dan komen we nooit verder als een dode hond voor God te zijn, vleeselijk, verkocht onder de zonde, want de beste werken zijn met vele zonden bevlekt. En als we werkelijk een roeping hebben van Gods wegen, dan zullen we erkennen dat we nog ledig op de markt staan. Tenminste, zo moet ik het inleven. Ledig op de markt te staan en altijd nog te moeten beginnen waartoe we van Gods wegen geroepen zijn. Wel nu. Indien we als ledig bevonden te zijn geworden, met al onze schuldige plichtsbetrachting, volk des Heren, weet dan dat de meerdere David getrouw blijft. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Christus, de kampvechter, in de slagorde des Heren, heeft de duivel zondeloos en compromisloos wederstaan in de woestijn en de hel een noodlottige ruk gegeven, toen die daar hing als de meerdere Simson aan het kruis van Golgotha. Toen heeft hij de pilaren van de hel omvergetrokken. Niet voor zichzelf, maar om gevangenen van de duivel aan de hel te ontrukken. Hen de vrijheid te schenken en aan hun ellende te denken. En daar gaat hij nog mee door, geliefde. Daar gaat hij nog mee door. Die lieve Heer Jezus, daar gaat hij nog mee door. Want anders zou deze ellende al niet meer bestaan. Nee. Hem zij de eer, de lof en de dankzegging van nu aan tot in alle eeuwigheid. Amen. Heere, heb dank voor uw eigen lieve woord. Wij kunnen er maar over stamelen en over stotteren. Heere, maar uw woord is waarachtig. En dat zijn woorden des eeuwige levens. En dan zegt gij tot Simon Petrus: vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard. Maar mijn Vader die in de hemel is. En daar is de duivel op afgekomen. Daar is de duivel op afgekomen. Want op dat werk van God in Christus, daar komt hij op af. Daar gaat hij belasteren. En daar gaat hij publiceren. Daar gaat hij wijd en zijd verspreiden. Maar gij zult des vijands kop verslaan.
en zijn harige schedel vellen. Heren, we danken u, lieve heren, dat gij ons nog een ogenblik terzijde stond in de kracht des geestes. In de vergeving van al onze zonden vragen wij u of gij ook ons deze verdere avond nabij wil zijn, ons met ons te week wil ingaan, dat we met u mochten meegaan, heren, want gij gaat niet met de mens mee, maar wij moeten met u mee. En dat alleen om uw heilige naams wil, om Jezus wil. Amen. We zingen tot slot, geliefde, Psalm 45, daarvan het tweede zangvers. Psalm 45, daarvan het tweede zangvers. God, God, o held, uw zwaard aan uw zijde, uw blinkend zwaard, zo scherp gewet en strijden. Dat was scherper, dat was dat zwaard van Christus, geliefde, dat is scherper als het zwaard van Goliath. Denk er goed om. En rijdt zegerijk in uw heerlijkheid, om het zuivere woord der waarheid. Tijd rijdt voorspoedig. En Heer Salom, rechtvaardig en zachtmoedig. Hè? Dat is die, hè? Rechtvaardig en zachtmoedig. Uw rechterhand zal goddelijk rijk beroemen. En in de krijg geduchte daden doen. Hè? Dan worden we net als David verwaardigd. Om voor de zaak en voor de naam des Heren te staan. Hè? In de kracht van Christus. Op de benen van de Heer Jezus. Amen. Laten we zingen.
Troost ons neer, drie enige God, u zij alle de eer. Amen.